Gemeente, zijn voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 28 juli hoopt om 10 uur dominee van der Palm en om 16:30 dominee van Esterik voor te gaan. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar en die kunt u daar meenemen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is bestemd voor Stichting Open Doors, de tweede collecte is voor de kerk en er is bij de uitgang een collecte voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 139, het eerste en het 14e vers. Psalm 139, vers 1, niets is zo opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e, doorgrond men ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, 1 en 14. gemeente, dan wij ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van de eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen en zingen wij daarna uit Psalm 108 het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108 het eerste vers en dat weer samen ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen vanmiddag het woord van de Heer in 1 Johannes. En we lezen daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 3 tot en met 17. 1 Johannes 2, vanaf vers 3 tot 17. Johannes schrijft daar: en hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, dat wij hem hebben leren kennen, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in die is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En hij weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want u hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want u hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want u hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want u hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want u bent sterk en het woord van God blijft in u. En u hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Geweten, laten we samen bidden. Heer, op deze stralende zomerdag brengt u ons als gemeente opnieuw samen rondom het woord. En Heer, zoals buiten de zon schijnt en straalt aan de hemel, geef dat zo vanmiddag ook de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus, mag stralen en schitteren voor onze ogen. En dat wij vanmiddag, Heer, hem mogen ontmoeten onder de verkondiging van het woord. En dat we vanmiddag, Heer, als gemeente aan zijn voeten mogen zitten. Dat hij ons onderwijst. En dat hij ons leert wat het betekent om te leven met u. Wat het betekent om geestelijk te leven. Wat dat betekent, Heer, voor ons hart. En wat dat ons betekent voor ons leven. En we bidden u, Heer, geef dat we zo vanmiddag hem mogen ontmoeten. De jongeren en de ouderen die u vrezen, zij die u kennen en die u lief hebben. Heer, dat ze onderwezen mogen worden, dat ze vermaand worden de wereld niet lief te hebben. Heer, dat ze meer en meer ook daarin zichzelf leren kennen en het hart dat soms zo arglistig kan zijn. En die oude mens die zich zo soms kan roeren in ons leven, Heer, dat we meer en meer mogen zien hoe die oude mens leeft en werkt en doet. En wat het betekent om die oude mens te kruisigen. En wat het betekent dat hij gekruisigd is met Christus. Heer, doe ons zien dat wij in de kracht van de Heer Jezus Christus alleen kunnen leven. En dat wij alleen maar door het bloed van de Heer Jezus Christus rechtvaardig voor u kunnen zijn. En dat we alleen maar door het bloed van de Heer Jezus Christus met de zonden kunnen breken. En leven kunnen tot uw eer. Heer, daar is niks van ons bij. Wij zijn van u afhankelijk. En geef dat besef. Dat wij bedelaars zijn aan uw troon. En dat u bedelaars met goederen vervult. Heer, gedenk ook aan hen vanmiddag die aangevochten worden. Die bestormd worden door aanvallen van de duivel. Die worstelen met zonden in hun leven. En die er misschien niet van los kunnen komen. Het heeft hen zo in de greep. Ze worden er zo door beheerst. Heere, we bidden u. Geef dat ze dan vanmiddag mogen zien op de Heere Jezus Christus. En dat ze door het onderwijs heen, Heere, leren om met de zonde te breken. En leren om te buigen voor u. Gedenk zij, Heere, die u niet in u geloven. Zij die vanmiddag in de kerk zitten uit gewoonte. En die misschien naar de kerk zijn gekomen met de gedachte, het hoort er nou eenmaal bij. Maar voor wie de Heer Jezus Christus geen levende werkelijkheid is. Heer, trekt u ze aan uw voeten. Heer, wilt u ze laten zien dat de wereld voorbij gaat. Dat de vreugde van de wereld vergaat. Maar dat Christus Jezus alleen ons werkelijk blijvende en diepe vreugde kan geven. Heere, doe ons vanmiddag dat zien, doe ons vanmiddag dat ook ervaren. Geef ons die vreugde in het hart over wie u bent. Doe ons leven, Heere, van uw genade. Gedenk zo de gemeente, Heere. Allen die vanmiddag hier zitten, ook allen die met vakantie zijn, ver weg of dichterbij, die genieten van de rust. Heer, hij wil deze gemeente bouwen. In het woord geeft dat zij die u kennen verdiept mogen worden. En zij die u niet kennen, Heer, dat ze u leren kennen. Dat ze getrokken worden uit de duisternis tot het koninkrijk van uw licht. En dat deze gemeente ook werkelijk een zoutend zout en een lichtend licht mag zijn. Dat er een heerlijke geur verspreid mag worden in de wijk, in de stad, in de straten waar de gemeenteleden wonen. Dat er werkelijk iets wervends van uitgaat. Ziet hoe goed het is om de Heere te dienen. Heer, hij wil geven dat zo onze levens iets mogen verspreiden van een heerlijke geur. En dat mensen die nog nooit van u gehoord hebben. Of die misschien al jaren geleden de kerk de rug hebben toegekeerd. Heer, dat ze getrokken worden door u. En dat ze gebracht worden ook binnen de muren van de kerk. Dat ze gebracht worden onder de verkondiging van het woord. Dat ze gebracht worden aan uw voeten, Heer. We bidden u zo voor het geheel van de kerk. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden, Heer. Wilt u het werk van zending en evangelisatie zegenen. Dat zij die van uw woord vervreemd zijn, ver weg of dichtbij, getrokken worden tot u. Hou de kerk, Heer, die vervolgd en verdrukt wordt, vast. Bewaart u ze bij uw woord. Zij ook in het bijzonder hen die vervolgd worden door familieleden, die bedreigd worden. Heere, maak ze standvastig. Houd u ze vast. In deze wereld die in brand staat, waar zoveel gebeurt, rampen, aardbevingen, honger, oorlog, volkeren die elkaar uitmoorden. O Heere, wat is deze aarde gebroken? En wat kunnen we ook daaronder zuchten? En wat kunnen we, Heere, worden aangevochten? Dat we weten, Christus is uit de doden opgestaan, maar wat zien we ervan? Wat merken we ervan? O Heere, geef dat we met ogen van geloof op u mogen zien. En dat we weten en geloven. En dat we leven in het heimwee, Maranatha. Kom, Heere Jezus. Dat we meezuchten, Heere, met de schepping die ins barens ween in barens nood zucht. En uitziet en wacht op uw komst op de wolken. Dan zal de aarde worden vernieuwd. De gebrokenheid eeuwig voorbij zijn. Dan zullen de tranen van persoonlijke zorgen, persoonlijke noden, de tranen en droefheid over de zonde, de tranen en droefheid over alles wat ons hier bezighoudt, ze zullen van onze ogen worden gewist, Heere. En u zult alles en in allen zijn. Geef dat we daarbij zullen zijn, Heere. Gedenk ons zo. Om Jezus wil. Amen.
Gemeente, u mag uw gaven geven voor de Heer en zijn dienst. En wij zingen uit het gebed des Heeren het 6e, het 7e en het 8e vers. Vergeef ons onze schulden, Heere, wij schonden al te snood uw eer. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht. Het gebed des Heeren, vers 6, vers 7 en vers 8. Gemeentetekstgedeelte voor de preek van vanmiddag zijn de woorden die we lezen in vers 15 tot 17. Waar Johannes schrijft: heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Het thema van de preekgemeente: heb de wereld niet lief. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats de levenshouding van de wereld. In de tweede plaats een waarschuwing voor de christen. En in de derde plaats: wat is ons levenseinde? Dus het thema van de preek: heb de wereld niet lief. Drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de levenshouding van de wereld. In de tweede plaats letten we op een waarschuwing voor de christen. En in de derde plaats letten we op de vraag: wat is ons levenseinde? In de eerste plaats dus de levenshouding van de wereld. Gemeente, eigenlijk is de eerste Johannesbrief één groot antwoord op de vraag: wat maakt iemand nu werkelijk tot een christen? Eén groot antwoord op de vraag: wanneer ben je nu echt een kind van God? Hoe kun je dat weten? Hoe kun je dat merken? En hoe merken anderen dat aan je? Johannes, gemeente, laat ons in zijn brief zien dat het werkelijke christen zijn allereerst een zaak is van het hart. Christen zijn begint niet met woorden, christen zijn begint niet met daden, maar christen zijn begint in het hart van ons leven. Dat is het fundament. Dat is de basis. Een christen is iemand die weet in zijn leven van zonde en van genade. Een christen is iemand die aan de ene kant weet van de zonde als obstakel, als belemmering om gemeenschap met de heilige God te hebben. De christen is iemand die weet: Heere, als u naar mijn leven kijkt en als u al de zonde, de tekortkomingen, de gebrokenheid van mijn leven ziet, Heere, dan kan ik voor u niet bestaan. Vanuit mijzelf, Heere, ben ik niet in staat om voor uw heilig aangezicht te leven. Niemand, Heere, die leeft, kan voor u rechtvaardig zijn. Dat is de ene kant. Hij weet van zonde in zijn leven. En aan de andere kant, hij weet ook van genade in zijn leven. Hij weet ook van de vreugde van de vergeving van de zonde. Hij weet ook van de verwondering in zijn leven. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, wat hem smerig maakte, bezoedelde, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Kinderen, schrijft Johannes, kinderen, dit is de basis. Dit is het fundament van het christelijke leven. Dat je weet, door het bloed van de Heer Jezus Christus, dat bloed van de verzoening, kan ik weer voor God bestaan. Door dat bloed van de verzoening kan ik met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. En dat is iets wat heel persoonlijk ervaren wordt, gemeente, onder de verkondiging van het woord. Wat heel persoonlijk beleefd wordt in de stilte van de slaapkamer. Het wonder dat God je zonden vergeeft en dat je komt tot de zekerheid van dat persoonlijk geloof. Ik ben niet langer een kind van de duisternis, een kind van de toren, maar ik ben een kind van het licht, een kind van God. Dan trillen de snaren van het hart vanwege droefheid over de zonde. En dan trillen de snaren van het hart in vreugde en verwondering over wie de Heer is, in zijn genade en in zijn goedheid. Maar daarbij blijft het christen zijn niet. Dat is wel het hart, wel het fundament. Maar ons werkelijke christen zijn is niet alleen een zaak van het hart, maar ook een zaak van onze levenswandel, een zaak van ons leven. En dat is eigenlijk waar Johannes in zijn zendbrief voortdurend op terugkomt. Dat ons werkelijke christen zijn blijkt in onze levenshouding. En hij heeft daar in hoofdstuk 2 al iets van laten zien. Hij heeft van die christelijke levenshouding iets laten zien in drie facetten. Als we hoofdstuk 2 doorlezen, dan zien we dat Johannes in vers 3 tot en met 6 het heeft over de christen in zijn verhouding ten opzichte van God. De christen is iemand in wiens leven de wil van God en het woord van God centraal staan. De Heere staat in het centrum, in het middelpunt, in het hart van het leven van de christen. Een christen is iemand die zingt: Heere, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. U alleen, Heere, en uw woord en uw wet, dat heb ik lief. Het tweede gezichtspunt komt aan de orde in de versen 7 tot en met 11. Dan gaat het over de houding van een christen ten opzichte van de naaste. Johannes maakt duidelijk dat wij wel kunnen zeggen dat wij God lief hebben. En dat wij wel kunnen zeggen dat wij weten van de liefde van God in ons leven. Maar, zegt Johannes, maar dat wordt dan dus zichtbaar in de liefde ten opzichte van de naaste. Onze naaste liefde, onze broederliefde, maakt duidelijk of wij werkelijk in ons leven weten van de liefde van God. En Johannes komt in de latere hoofdstukken op dit thema nog weer terug. En dan volgen die versen 12 tot en met 14. We hebben daar de vorige keer dat ik hier was over nagedacht. Die versen waarin Johannes even zijn betoog, even zijn onderwijs over die christelijke levenshouding onderbreekt, om nog één keer de gemeente te wijzen op het fundament, de kern van het christen zijn. Johannes zegt in die versen eigenlijk dit: er kan van die christelijke levenshouding geen sprake zijn als je niet allereerst in je leven de vergevende liefde van God hebt leren kennen. Er kan in je leven geen sprake zijn van liefde tot God, van liefde tot de naaste, als je de Vader niet kent. En als je de Zoon niet kent door de Heilige Geest. En dan komen die versen 15 tot en met 17, het derde gezichtspunt. Namelijk de christelijke levenshouding, onze houding ten opzichte van de wereld. En Johannes schrijft dan in vers 15, heb de wereld niet lief. En de eerste vraag die we onszelf moeten stellen is, wat bedoelt Johannes hier nu met de wereld? Het woord wereld komen op verschillende manieren in de Bijbel tegen. Het woord wereld kan betekenen de schepping, de aarde. Het kan betekenen de mensen om je heen, de mensheid die op aarde leeft. En als je het woord wereld zo opvat, dan zou dat betekenen dat een gelovige afgezonderd van alles en van iedereen in een donkere kloostercel moet gaan zitten, als kluizenaar moet gaan leven, afgezonderd van iedereen. Heb de wereld niet lief. Maar zo bedoelt Johannes het niet, gemeente. Johannes en ook de rest van de Bijbel vraagt niet van ons dat wij afgezonderd als kluizenaars gaan leven. Wat bedoelt Johannes dan wel? Nu, gemeente, als we de rest van de brief van Johannes doorlezen, dan komen wij iets van Johannes' bedoeling met dat woordje wereld op het spoor. Kijkt u maar mee in die brief. Johannes schrijft in hoofdstuk 3 vers 1 iets over de wereld. Hij zegt, daarom kent ons de wereld niet, omdat zij God niet kent. De wereld, zegt Johannes, de wereld is een plaats waar men God niet kent, waar men vervreemd is van God, waar men God negeert, waar God hooguit nog een plaats inneemt in de marge aan de zijlijn. De wereld kent God niet. En dan schrijft hij in hoofdstuk 3 vers 13, verwonder u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. De wereld is een plaats waar haat heerst tegen de christen, tegen de gelovigen. En die woorden uit 3 vers 1 en 3 vers 13 komen overeen met wat de Heer Jezus zelf ook tegen Johannes gezegd heeft. Ze hebben mij gehaat, Johannes, ze hebben mij gehaat, Christus, de Zoon van God. Ze zullen ook u haten. Als navolgers van mij. En tot slot schrijft Johannes dan nog in hoofdstuk 5 vers 19. Wij weten dat wij uit God zijn. En dat de hele wereld ligt in het boze. De wereld is dus het domein van de duisternis. Het domein waar Satan heer en meester is, waar hij regeert. En zo tekent Johannes dus in een paar pennenstreken de wereld. De wereld, dan hebben we dus over mensen, dan hebben we dus over mensenlevens waarin God geen plaats heeft. En waarin de wil van God en de geboden van God niet functioneren. Dan hebben we het over het mensenleven waar de eigen begeerten, de eigen gedachten en de eigen eer voortdurend in het middelpunt staat. De wereld, dat is de mensheid die losleeft van God. Dat is de wereld, dat zijn de mensen die leven onder de heerschappij van de zonde, die slaven zijn van de zonde. Johannes tekent ons in vers 16 iets over de dingen die in de wereld zijn. Waar wordt die wereld nu door beheerst? Johannes noemt dan drie aspecten. Hij zegt in vers 16, het gaat allereerst over de begeerlijkheid van het vlees. Je kunt deze woorden heel neutraal lezen en vertalen met de verlangens van het lichaam. En die verlangens hebben we allemaal. Een kind verlangt naar voedsel. Wij mensen zijn geschapen om niet alleen door het leven te gaan, maar om met andere mensen contact te hebben, sociaal te zijn. Wij mensen willen liefde en geborgenheid hebben. We kunnen verlangen naar intimiteit als man en vrouw met elkaar. En die verlangens op zichzelf zijn niet zondig. Maar die verlangens van ons leven, die verlangens van ons lichaam kunnen wel zondig worden. En wanneer worden die verlangens van het lichaam, die verlangens van het vlees nu zondig? Wanneer die verlangens niet onderworpen zijn aan het woord van de Heer en aan de wil van de Heer? Maar wanneer die verlangens over ons gaan heersen, als die verlangens begeerten worden die gaan branden, begeerten die ons gaan beheersen. Je kunt mensen hebben die van de buik hun God hebben gemaakt. Die helemaal beheerst worden door de gedachte aan lekker eten en drinken, daar leven ze voor. En als dat eten en dat drinken er niet meer is, dan is eigenlijk alle levensvreugde voorbij. Dan hebben ze geen leven meer. En een ander wordt beheerst door de begeerte, door het verlangen naar mooie kleding. En bij weer een ander heersen de begeerten, de seksuele begeerten. En ze beheersen ons. En die begeerten van het vlees, gemeente, die begeerten van het lichaam, die worden vaak wakker geroepen door de begeerten van de ogen. Heel veel begeerten die in ons gaan branden worden wakker geroepen door de dingen die we zien. We zien wat in een folder, we zien wat op een billboard langs de kant van de weg. En dat prikkelt ons, dat roept iets in ons wakker. Dat gaat ons beheersen. Die dure nieuwe auto. En elke keer opnieuw gaan onze ogen er weer naartoe. De begeerte van de ogen. En tot slot noemt Johannes dan nog de grootheid van het leven, de hoogmoed. Het pronken met je bezit, het pronken met je kennis, met je kunde, met de dingen die je hebt. De wereld wordt dus beheerst door begeerten, door hoogmoed. Dat tekent het leven van de wereld. Het eigen ik, de eigen verlangens en de eigen gedachten staan in het middelpunt. En het gaat dus in vers 15 en 16 bij die wereld om een wereld waar God dus geen plaats heeft en waarvoor het woord van de Heere geen plaats heeft. En nu zijn we geneigd om bij dit gebod, heb de wereld niet lief, naar buiten te kijken. Daar buiten de kerk, daar ontmoeten wij de wereld, daar ontmoeten wij mensen waarbij God geen plaats heeft. De wereld ontmoeten we in de disco, waar het in de muziek draait om de eigen verlangens en de eigen begeerten. De wereld ontmoeten we bij mensen met een heel modern levensgevoel. Je moet doen wat goed voelt. Je moet doen waar je zin in hebt. Je moet jezelf ontplooien. Een ander moet jou niet in de weg staan. De wereld ontmoeten we in uitspraken van politici die met God geen rekening willen houden in hun leven. die eigenlijk maar één doel hebben, zo snel mogelijk alles wat aan God en wat aan de religie herinnert, wegbannen uit de samenleving. De wereld, dat zijn mensen die zijn voorstander van abortus en van euthanasie. Je bent baas in eigen buiken, je bent baas over eigen leven. Dat is de wereld. En inderdaad, gemeente, dat is inderdaad een manifestatie van de wereld. Daarin wordt dat leven los van God zichtbaar, tastbaar, concreet. Maar die wereld, gemeente, die komt veel dichterbij. Die wereld, dat is niet iets waar we op kunnen neerkijken. Die wereld is niet heel ver weg, buiten de kerk. Maar die wereld, gemeente, heeft te maken met onze levenshouding. En dat kan dus betekenen dat die wereld gewoon vanmiddag in de kerk zit. En dat die wereld vanmiddag gewoon in ons eigen hart zit. Want we kunnen vanmiddag in de kerk zitten, terwijl de Here en zijn woord helemaal geen plaats hebben in ons leven. We kunnen vanmiddag in de kerk zitten, terwijl we morgen op ons werk, in de zaken die we hebben, in de dingen die we doen, we totaal geen rekening houden met God. En ons bidden en ons Bijbel lezen, we doen het en we noemen onszelf daarmee christen, maar het kan best zijn dat het in ons leven niet meer is dan vorm, gedachteloos uitgesproken, gedachteloos gelezen woorden. Die wereldgemeente en dat liefhebben van de wereld, dat is er ook in ons leven als ik God niet ken. En als ik mijzelf blijf handhaven tegenover de Heer Jezus Christus, als ik niet in geloof voor Hem buig, ook dan heb ik de wereld lief. Ook dan heb ik mijzelf in het middelpunt van mijn leven geplaatst. Dan staan God en zijn woord niet in het middelpunt. Dan zijn de beloften en de geboden van God niet het enige waarin ik houvast kan vinden. Maar dan zijn het mijn eigen gedachten over wie God is. En dan zijn het mijn eigen gedachten over hoe een mens tot bekering kan komen. En dan zijn het mijn eigen gedachten over hoe je dat leven met God vorm moet geven. En dan blijven mijn eigen gedachten het centrum, het hart van het leven. Proefje. Die wereld die zit niet zo ver weg. Die wereld die komt heel dichtbij. En gemeente, dan moeten we erop letten dat Johannes deze woorden schrijft aan gelovigen. Onze tweede gedachte, een waarschuwing voor de christen. Want Johannes schrijft deze verzen aan mensen van wie hij weet, van wie hij erkent dat zij kinderen van God zijn. Hij heeft dat in vers 12 al bevestigd. Kinderen, uw zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Uw zonden zijn u vergeven. En u hebt de Vader leren kennen. Daar twijfelt Johannes niet aan. U bent kinderen van God, zegt hij. En blijkbaar hebben die gemeenteleden, blijkbaar hebben die gelovigen, die kinderen van God, deze waarschuwing nodig. Heb de wereld niet lief. Johannes gemeente kent zichzelf. En Johannes kent ook zijn gemeenteleden. En Johannes weet wat er in het hart van een gelovige ook kan omgaan. U weet misschien wel dat apostel Paulus in veel van zijn brieven spreekt over een christen als iemand die vlees is, die een oude mens heeft, en iemand die geest is, die een nieuwe mens heeft. En dat vlees en de geest, die oude mens en die nieuwe mens, die zijn in een voortdurende strijd gewikkeld. Die oude mens, het vlees, is slaaf van de zonde, daar heersen de begeerten, de zondige verlangens om los van God te leven, om te doen waar je zin in hebt. Die oude mens heerst in het leven van de ongelover, maar wanneer je de Heer Jezus Christus leert kennen, dan wordt die oude mens met Christus aan het kruis genageld. Dan krijgt die oude mens een doodsteek. En dan krijgt een gelovige ook een nieuwe mens. Dan komt er in hem het hartelijke verlangen om God te dienen, om God lief te hebben, om Gods woord en geboden te gehoorzamen. En u kent misschien ook de uitdrukking wel, een christen is niet van de wereld, maar hij is wel in de wereld. Een christen is niet van de wereld, die wereld die heerst niet meer over hem. En die zondige begeerten, die zondige verlangens heersen niet meer. De kracht van de zonde is gebroken. En daarvoor in de plaats is die nieuwe mens gekomen die verlangt om voor God te leven. Maar tegelijkertijd, gemeente, kan in het leven van een kind van God die oude mens weer springlevend worden. Kan in het leven van een kind van God die oude mens zich weer ondoordacht en onverwacht gaan roeren. De begeerten van het vlees, de begeerten van de ogen kunnen zo ineens weer opborrelen. Ik zal u een Bijbels voorbeeld geven. Je ziet dat bijvoorbeeld bij David. Wij kennen David allemaal als een kind van God. Iemand die al van kinds af aan de Heere vreest. En die in afhankelijkheid van de Heere en vertrouwen op de Heere beren en leeuwen verslaat als hij de schapen van zijn vader hoedt. Het is een jongen die ervoor uitkomt dat hij de Heere kent en dat hij op God vertrouwt en in de kracht van God grote en machtige daden kan doen. Hij kent de Heere. En David, als hij koning is, blijft op een dag thuis uit de strijd. Hij wil even tot rust komen. En hij laat de legers op weg gaan om te strijden met de generaals voorop. En zelf blijft hij in Jeruzalem in het paleis achter. En op zichzelf, gemeente, is dat geen zondig verlangen om in Jeruzalem achter te blijven en daar de rust te zoeken. En om daar biddend mee te strijden. Maar op een middag staat David op het dak van zijn paleis. En hij laat zijn ogen over de stad gaan. En zijn ogen blijven rusten op een binnenplaatsje waar een vrouw zich aan het wassen is. En David ziet haar een toevallige ontmoeting met zijn ogen. Hij ziet dat. En David gaat niet naar binnen. David buigt niet zijn knieën en zegt niet: Heere, wend mijn oog van de ijdelheden af. Maar zijn ogen worden er telkens naartoe getrokken, die begeerte van de ogen. Telkens opnieuw wil hij dat zien. En dat wat hij ziet, dat roept in zijn hart, dat roept in zijn leven iets wakker. Daar gaat het branden, daar gaat het borrelen, de begeerten van het vlees. En David laat die begeerten, laat die verlangens, laat die gedachten toe. En het wordt een uitslaande brand en op een bepaald moment dan komt het zover dat hij zijn dienaren erop uitstuurt. Ze moeten die vrouw gaan halen, hij wil haar bij zich hebben. En wat zij daar komt en David slaapt met haar en ze raakt in verwachting en dan moet hij haar man nog uit de weg zien te ruimen, Uria. En wat begon, gemeente, met het zien van een vrouw die zich wast. Eindigt omdat die begeerten van binnen gaan branden, eindigt in overspel en moord. Zover kan het dus ook komen in het leven van een kind van God. We kunnen nooit in ons leven zeggen: ik ken de Heer, mij gebeurt zoiets niet. Tegen die mensen zegt de apostel Paulus: wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En die waarschuwing, gemeente, mogen we ons aantrekken, want wij zien heel veel. En wij horen heel veel. Ik kom als jongens tegen die in de bouw werken en als ze 's maandags op hun werk komen, dan leeft de preek van zondag nog in het hart. Ze weten wie de Heer is in zijn genade en in zijn liefde. Maar zodra ze de deur van de kantine open doen, staan ze oog in oog met een aantal posters die daar aan de wand hangen van schaars geklede vrouwen. En zodra ze op de steiger staan, schalt de muziek uit de speakers in de oren en worden er dingen gezongen. Over je eigen begeerten, je eigen hart, over je eigen verlangens, geld en vakanties en noem maar op. En om hen heen staan collega's die vertellen over wat ze het weekend gedaan hebben. Ze zijn uit geweest, ze zijn uit hun dak gegaan, ze hebben feest gevierd. Ze vertellen elkaar over hun seksuele ervaringen en de dingen die ze doen. En als je daar als christen de hele dag tussen staat, je hoort dat, je ziet dat, dan doet dat wat met je. Dat laat je niet onberoerd. Die oude mens van binnen die wordt als het ware wakker geroepen. Dat wat je hoort, dat wat je ziet, dat komt binnen. En als je dat toelaat, als je niet voortdurend in afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus leeft, dan dan worden die begeerten al maar meer en dan gaan die begeerten van het vlees zich roeren en er komt een moment dat je geen baas meer bent over jezelf, maar dat die begeerten jou zo beheersen dat je in zonde valt en dingen doet waarvan je weet, ik wil het niet en toch gebeurt het. Wat wij zien, gemeente, en wat we kijken is niet onschuldig. En u zegt, Johannes, heb de wereld niet lief. Laat die begeerte nou niet heersen. Laat die begeerte nu niet in je leven Heer en Meester zijn. Maar laat nu de liefde tot de Vader, de liefde tot God in je leven op de eerste plek komen. En wat als die begeerte dan toch gaan woelen? Wat als die begeerte dan toch in je hart gaan branden, gemeente? Dan is het zaak dat wij die begeerte niet laten heersen, maar dat wij met die begeerte van ons hart naar het kruis van de Heer Jezus Christus vluchten. Want het wonder is, hoe meer ik leef vanuit het kruis van de Heer Jezus Christus, hoe meer ik leef van zijn genade, hoe meer ik op hem zie en wat het hem gekost heeft om mij te verlossen van de zonde, hoe minder die begeerten grip krijgen op mijn leven. Want in de kracht van Christus, zegt de catechismus in zondag 16, in de kracht van Christus wordt die oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven, opdat de begeerten van die oude mens in mij niet heersen. En tot slot wees Johannes nog op dat derde aspect, de grootheid van het leven. Letterlijk staat daar zoiets als de arrogantie van het leven. Hoogmoed. En ook dat kan er in het leven van een kind van God zijn. Op een hele aardse manier. Je vertelt op een verjaardag breed over je nieuwe auto, over je luxe vakantie, over de talenten van je kinderen. En eigenlijk heb je maar één doel, dat die andere mensen met open mond zullen luisteren en je zullen bewonderen. Op je werk wil je de gevierde man zijn, de stoere jongen. Wij pronken wat afgemeend in ons leven. Maar het kan ook op een hele godsdienstige manier. En ik kom dat in mijn eigen hart en leven tegen, de gemeente, en ik denk dat u het ook tegenkomt. Dat je soms zo hoogmoedig kunt worden met de dingen die je in je leven meemaakt, met de dingen die je ervaart. En dan vertel je anderen over je geestelijke ervaring, over je geestelijke beleving. En er zijn mensen die kunnen praten over de teksten die ze gekregen hebben. Soms weten ze zelfs niet eens wat het betekent en wat de Heer ermee voor heeft, maar ze vertellen het maar tegen anderen. Terwijl we ons nooit hebben afgevraagd, dient dit nu echt het koninkrijk van God en dient dit nu echt de eer van God, of bedoel ik er mezelf mee? Het verraderlijk is, gemeente, dat wij toen we de Heer Jezus Christus nog niet kenden, heel hoogmoedig konden zijn met ons bezit en met onze auto en met alles waar we mee konden pronken. En als we tot bekering kunnen komen, dat hart zo arglistig is, dat onze hoogmoed zich op een geestelijke manier manifesteert. Dominees hebben daar nogal last van, ik ook. Je wilt altijd de belangrijkste zijn en je wilt altijd het beste kunnen preken. En dat geldt voor ouderlingen ook en dat geldt voor diakenen ook als ze op huisbezoek gaan. Ze willen altijd de meest geestelijke en ze willen eigenlijk altijd de beste zijn. Zo willen ze bij u overkomen. Als op Christus zien niet, dan gaat het om hem. Maar we kunnen dus ook geestelijk hoogmoedig zijn. De arglistigheid van ons hart. Heb de wereld niet lief. Wat dan? Laat de liefde van de Vader in ons leven zijn. Dat betekent dat we zien op de Heer. Dat betekent dat we zien op de liefde van de Vader. Hij gaf zijn enige kind opdat ik niet verloren zou gaan. Zou ik hem dan niet lief hebben? Zou ik hem dan niet dienen? Zou ik hem dan in mijn leven niet verheerlijken? En als ik op Christus zie, ik zie dat bloed op de aarde druppen. Ik zie die wonden die geslagen zijn. Ik hoor hem klagen in de duisternis en in doodsnood. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als ik op hem zie, dan is die oude mens helemaal stil, helemaal dood. En dan leeft het van binnen in mijn hart. Mijn hart, o hemel, majesteit.
is tot uw lof, tot uw dienst bereid.
Als je op Christus ziet, kun je nergens anders in roemen dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. Dus dan zeg je met Paulus: wie ik ben, dat ben ik alleen maar door genade. Tot slot onze derde gedachte, gemeente. Wat is ons levenseinde? Johannes schrijft: heb de wereld niet lief en ook niet de dingen die in de wereld zijn. Maar waarom niet? Waarom moeten we die wereld niet lief hebben? Johannes geeft daar een motivatie bij. Allereerst zegt Johannes, allereerst wanneer je de wereld lief hebt, dan is dus de liefde voor de Vader niet in je leven. Als je de wereld lief hebt, dan is je leven ten diepste doelloos. Het doel waarmee God je gemaakt heeft, namelijk hem verheerlijken, hem dienen, met hem leven, dat doel heb je niet in je leven. Je leeft voor jezelf en je staat zelf in het middelpunt. En je wordt beheerst door je eigen begeerten en je eigen gedachten, waar de duivel nog een beetje sturing aan geeft. En dat is een doodlopende weg, gemeente. Dat doelloze leven, dat leven zonder de Heer, is uiteindelijk een heilloze en doodlopende weg. En dat wordt zichtbaar als we letten op het einde van dat leven. Want, zegt Johannes, die wereld die gaat voorbij. En waarom zou je de wereld lief hebben? Waarom zou je de dingen die je in de wereld vindt, de begeerlijkheid van de wereld, de bekoring van de wereld, waarom zou je dat lief hebben als dat van voorbijgaande aard is? Letterlijk staat er, het is al bezig om te verdwijnen. Toen ik nog in de fruitteelt werkte, toen hoorde ik wel eens verhalen van jongens die gingen dan op zaterdagavond stappen en dan hadden ze de grootste lol gehad, feest gevierd en ze hadden zich een stuk in de kraag gedronken en de volgende morgen werden ze wakker met barstende hoofdpijn, een enorme kater. Dat is de vreugde van de wereld. Die gaat voorbij. Je gaat erin op, je beleeft het intens en uiteindelijk, je wordt met een kater wakker. De dingen van de wereld waar we ons hart op zetten, die bevredigen ons niet. En die laten ons uiteindelijk in de steek. De wereld gaat voorbij. En wie weet hoe snel, gemeente. Misschien vandaag al wel. Misschien volgende week wel. En dan wordt u ziek en dan komt u op uw sterfbed. En dan moet je alles wat van de wereld is loslaten, alles waarvoor je leefde, alles wat in het middelpunt van je leven stond. En u weet zelf heel goed wat dat is. Dat moet je allemaal loslaten. En dan blaas je de laatste adem uit en dat leven wat zonder de Heer, dat leven waarin voor God geen ruimte was, dat leven dat eindigt in de eeuwigheid zonder God. Dat eindigt in de duisternis. En dat eindigt in de wanhoop. Dat geldt jongeren vanmiddag. Ik weet best wat er kan branden in je leven. En ik weet ook best dat het soms lijken kan alsof de vreugde in de wereld veel mooier is dan het leven van een kind van God die soms zoveel moeite en soms zoveel zorgen kent. Maar besef dat je zonder de Heer in je leven alleen bent. En dat je zonder de Heer in je leven eenzaam bent. En dat je zonder de Heer eeuwig eenzaam zult zijn. En dat alleen Christus je een eeuwige en blijvende vreugde kan geven. Een vreugde, Psalm 4 zingt het, we hebben hem de vorige keer gezongen, die meer vreugde geeft dan anderen smaken in een tijd van voorspoed en van feest. En ik zeg het ook tegen de ouderen vanmiddag. Waar leef je voor? Wat is het middelpunt van je leven? Wat staat er in het centrum van je leven? Staat daar de Heer? Of staan daar de dingen van de wereld? Besef dan dat als dat onze levenshouding is, straks de eeuwigheid ook zonder God zal zijn. En dat de Heer je vanmiddag vraagt, waarom zou je zo leven? Waarom zou je zo sterven? Waarom zou je nou zonder mij, waarom zou je zonder Christus eeuwig verloren gaan? Wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En wat is dat dan, gemeente, die wil van God doen? Johannes zegt in hoofdstuk 3, vers 23, dat het dit is, dat wij geloven in de naam van zijn Gods enige geboren Zoon, en dat we elkaar lief hebben. De wil van God doen is geloven in Christus, en het ware geloof is een geloof dat door de liefde werkt, dat zichtbaar wordt in de broederliefde. Dat is wat de Heer dus van ons vraagt. Het geloof in de Heer Jezus Christus. De Heer vraagt van ons dat wij het evangelie van de Zoon van God aanvaarden. Dat we geloven dat God zijn Zoon gezonden heeft op aarde, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. En dat Christus op aarde gekomen is en dat hij de duisternis en de angst der hel doorleefd heeft, opdat wij gered zouden worden, opdat wij eeuwig met God zouden zijn. En dit is de wil van God, dat wij voor Christus zullen buigen. Dat wij Christus in ons leven zullen aangrijpen. Dat we zullen zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En mijn leven vanuit mezelf is een doelloos leven, een leeg leven. Maar u bent de zaligmaker van zondaren. Heere, wees mij genadig. En als we vanmiddag in de kerk zitten die de Heer Jezus Christus niet kennen, mag ik je eens vragen, waarom geloof je niet? Waarom heb je nog nooit gebogen voor de Heer Jezus Christus? Misschien zegt u, ja, wacht even, dominee, maar het geloof is een gave. Het geloof moet je gegeven worden. En dat is waar, gemeente. Maar hebt u wel eens geprobeerd te geloven? En hebt u die talloze bevelen in de Bijbel wel eens gelezen? Geloof. En heb je wel eens met God geworsteld om dat geloof? Heere, dat geloof is een gave van u. En ik heb dat geloof niet. En ik kan vanuit mijzelf niet geloven. Ik loop stuk op zoveel dingen in mijn leven, Heere. Maar u belooft dat u het geven zult aan een ieder die uw naam aanroept. Worstel je met de Heer om dat geloof? Dan heeft de Bijbel je de verzekering, wacht op de Heer. Het kan lijken alsof hij zich even verbergt. Het kan lijken alsof hij op zich laat wachten. Maar wees ervan verzekerd dat de Heere zijn woord en beloften waarmaakt. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Want van dat woord kan de Heere niet af. Zie je de bereidheid van de Heere? Hij zweert het toch. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloos en van de zondaar. En zie je de bereidheid van de Heer Jezus Christus, ieder die tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen. Al moeten we vanmiddag ook eerlijk tegen elkaar zijn. Ik ben soms ook wel eens bang dat de mensen tegen mij zeggen, dominee, het geloof is een gave van God. Terwijl ze nog nooit met God geworsteld hebben. Terwijl ze nog nooit om de gave van dat geloof gevraagd hebben. En ze eigenlijk zeggen, ja, het geloof is een gave van God, dominee. Ik kan vanuit mezelf niet geloven, maar dat dat helemaal niet het probleem is in het leven. Ik ben wel bang dat er mensen zijn die zich verschuilen achter hun onmacht. Ik kan niet. Terwijl het grootste probleem in ons leven niet onze onmacht is. Want van die onmacht zegt de Heere zelf, als u het niet kunt, ik geef het je toch. Maar dat het grootste probleem in ons leven onze onwil is. Waarom buig je niet, gemeente? Waarom geloof je niet? Is het ten diepste niet dit? Wat de Heer Jezus tegen Jeruzalem zegt, als hij tranen weent en zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens. Maar u wilde niet. En zijn dat niet de tranen die de Heer Jezus Christus ook over u, over jou weent? Als je buiten Christus bent, je wilde niet. En dan kunt u zich misschien nu verschuilen achter uw onmacht en zeggen, ja, maar het geloof is toch een gave. En dan kunt u zich misschien verschuilen achter Gods verkiezing. Als God me niet verkoren heeft, dan kom ik er toch niet. maar straks in de eeuwigheid zult u het belijden. Heere, ik wilde niet. Ik wilde mezelf handhaven en mijn gedachten handhaven. Maar hoor dan dit, gemeente. Wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Het geloof in de Heer Jezus Christus, het geloof wat door de liefde werkt, het geloof dat gestalte krijgt in onze levenshouding, het geloof opent voor ons de deuren van het paradijs. En het geloof alleen geeft ons deel aan Christus. Het geloof alleen geeft ons het eeuwige leven. Het geloof waarbij Christus in het middelpunt staat. En waar wij de Heere lief hebben, omdat we zijn liefde voor ons kennen. En dan blijf je tot in eeuwigheid. En dan zie ik in de verte de wereld branden. En alle zondige structuren, alle zondige elementen vergaan. En door het vuur heen zie ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar de bomen en bloemen schitteren in kleurenpracht. En uit de hemel zie ik een stad neerdalen. Waarvan de poorten glanzen als parels. De straten schitteren als goud. De daken flonkeren als diamanten. Er schijnt geen zon. God zelf is het licht. De tranen worden van mijn wangen geveegd. Alle rouw, alle pijn en alle verdriet is verdwenen. De eeuwige vreugde zingt in mijn hart. Volmaakt. Volkomen. Rein. En mijn stem mengt zich in het koren van de heiligen, die voor de troon van het Lam staan, en voor de troon van God en die zingen, u bent waar te ontvangen, alle lof, alle dank en alle aanbidding. We buigen neer voor de troon van God. En God is alles en in allen. Mijn hart, mijn leven en de aarde. Vol van Gods glorie. Zullen we elkaar daar straks ontmoeten, gemeente? Zullen we daar straks samen zingen voor de troon van het Lam? Omdat we Hem lief hebben. Omdat we voor Hem leefden. Of wordt u straks wakker? In duisternis. Amen. Gemeente, wij zingen samen Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan Hem gewijd van 's Heeren wegen. 138 vers 3. We zullen eindigen met dankgebed. Heere, laat het oog van het geloof op u gericht zijn. Dat uw liefde, Heere, voortdurend ons hart verbreekt. Dat uw genade het fundament is van ons leven. En dat uw eer het doel is van onze levenswandel. Want u bent waard alle lof, alle dank en alle aanbidding te ontvangen vanwege uw genade. Vanwege het heil dat in Christus Jezus ligt. Alles wat wij nodig hebben, vinden wij in hem. Vertroost ons daarmee. Bemoedig ons daarmee, spoor ons daarmee ook aan u te zoeken, om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot Psalm 17, vers 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, en het achtste maar blij vooruitzicht dat mij streelt. 17, 3 en 8. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u mee de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.